Genade, barmhartigheid en vrede wordt u geschonken van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. We gaan nog samen zingen lied 457, God is tegenwoordig. Ja hoor, anders duurt de dienst zo lang. Wij gaan ons verootmoedigen en bidden tot Heer onze God. Maar voordat we dat doen, moet ik even iets tegen u zeggen. Want als u op de liturgie kijkt die u gekregen hebt, dan is dat een beetje verwarrend, want er staat bij 18 gebed. Hebt u het gezien allemaal? Ja. En er werd mij direct al gevraagd, net in de raadskamer, wat is dat nou precies, dat 18 gebed? Want ze dachten dat het een typfout of zo was. Nou, dat was het dus niet. Het 18 gebed is het gebed wat elke Sabbat tijdens de dienst van de Joodse gemeente gebeden wordt. En in dat gebed komt 18 keer de zin voor gezegend zijt gij Heer. En dan volgt er nog een toevoeging. 18 keer. Oorspronkelijk was het 19 keer, maar er is één weggevallen en dus bleef het 18 over. En uit die 18 heb ik dus een keuze gemaakt en dat gaan wij nu als verootmoediging en gebed bidden. Laat ons bidden tot God, onze Vader. Heilig zijt gij en heilig is uw naam. En heiligen loven u elke dag. Gezegend zijt gij, Heer, Heilige Geest. Gij zijt machtig voor altijd, Heer. Gij doet doden leven. Groot zijt gij in bevrijden, die in verbondenheid het leven onderhoudt. In grote barmhartigheid doden doet leven, vallenden steunt, zieken geneest en geboeiden losmaakt. En zijn trouw gestand doet aan hen die slapen in het stof. Wie is als gij, Heer, van machtige daden? En wie is u gelijk, koning, die dood en doet leven en bevrijding laat ontspruiten? Getrouw zijt gij in het doen leven van doden. Gezegend zijt gij, Heer, die de doden doet leven. Vergeef ons, onze Vader, want wij schieten tekort. Scheld ons kwijt, onze koning, wat wij misdreven. Want kwijtscheldend en vergevend zijt gij. Gezegend gij hier, genadige, die zoveel vergeeft. Doe ons omkeren, onze Vader, tot uw Zoon. En breng ons nader, onze Koning, tot uw dienst. En voer ons in volledige omkeer terug tot voor uw aangezicht. Gezegend zijt gij, Heer, die de omkeer wil. Hoor ons gebed, Heer onze God, spaar ons en erbarm u over ons. En neem in erbarmen en welwillendheid ons gebed aan. Want God, een hoorder van gebeden en smekingen zijt gij. Laat ons, onze koning, niet ledig van voor uw aangezicht terugkeren. Want gij hoort het gebed van uw volk. Samen met uw volk Israël in erbarmen. Gezegend gij, Heer, die het gebed hoort. Dat bidden wij u in de naam van Jezus onze Heer, onze Redder en Verlosser, onze Leidsman en onze hoop op nieuw leven, eens bij u in de eeuwigheid. Amen. We gaan zingen over wat wij geloven. En dat doen we met 482. Ik geloof en daarom zing ik. En daarvan zingen wij de eerste drie coupletten.
Thank you.
Fijn dat we zo openlijk ons geloof mogen uitzingen. Dat we dat niet stiekem hoeven te doen of dat we fluisterend moeten zingen, maar dat we zodanig ons Heer mogen prijzen dat het dak van de kerk af kan vliegen. Heerlijk dat we dat zo mogen doen. We gaan samen uit de Bijbel lezen en vandaag is er een gedeelte waarvan ik eigenlijk hoop dat u er niet al te veel van schrikt. Want dan hebt u misschien de bedoeling niet helemaal goed door. We gaan lezen uit Matteüs 10 en daarvan de versen 34 tot 39. Matteüs 10, vers 34 tot en met 39. En dan zegt Jezus het volgende. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Tot zover de schriftlezing uit Gods woord. Hij zegene ook de verkondiging aan onze harten. Maar voordat we dat gaan doen, zingen we eerst nog een lied, namelijk 511, Geen wereld vol van zonden.
Thank you.
vast onderdeel van de protestantse eredienst, en dus ook de baptisten eredienst, schijnt te zijn het nitteren van een pepermuntje voor de preek. U mag dat nu even doen. En als u dat gedaan hebt, dan staat dus niets u meer in de weg om goed te luisteren naar het woord van God. Boven de overdenking van vandaag staat het woord discipelschap. En eigenlijk is dit tot stand gekomen door een zeer bijzondere ontmoeting die ik een aantal jaren geleden gehad heb met een vrouw uit Iran. En daar is deze preek een beetje op gefundeerd, maar ook op het woord uit Matthäus. Maar daar gaan we straks verder even over praten. Het woord discipel komt uit het Latijn. Nou, dat is niet zo heel erg verwonderlijk, want meerdere woorden komen uit het Latijn. En dat betekent heel eenvoudig een leerling. De leerling, we hebben net weer alle stress rond de examens gehad. Een leerling is iemand die nog lang niet alles weet. Nou, heel veel jongelui hebben dat tot hun schade en schande moeten ervaren. Of ze zijn gezakt, of ze hebben herexamen gehad. Dankzij de leraar of lerares kan de kennis van de leerling vergroot worden. En het woord leerling is dan ook gewoon een algemeen woord. Ze gebruiken tegenwoordig ook wel eens het woord scholier en zelfs student, maar dat komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Iemand die graag wil leren. En in het hoofdstuk wat we uit Matthäus gelezen hebben, gaat het over een discipel van Jezus te zijn. En welke consequenties dat heeft. Daarbij kwam ik een citaat tegen van Wim Ouweneel, die zo begon: als wij ons afvragen of wij discipelen van Jezus zijn, dan moeten wij ons niet alleen afvragen of wij wedergeboren zijn, maar of wij in de concrete praktijk van het geloofsleven volgelingen van hem kunnen zijn. En een uitspraak van iemand anders zegt het zo: discipelschap is je leven lang samen met anderen leerling en volgeling zijn van Jezus, door met vallen en opstaan in je dagelijks leven geïnspireerd en gemotiveerd door de Geest de waarden te leven van Gods Koninkrijk dat met Jezus aan het licht gekomen is. Nou, die uitspraak is, dacht ik, wel duidelijk. De vraag is alleen, hoe doe je dat eigenlijk in het licht van de Bijbel? En bovendien komt het woord discipel in het Nieuwe Testament zo vaak voor dat het noodzakelijk is om een keuze uit te maken. Daar lezen we: een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Hier wordt heel precies de verhouding tussen een leerling en een leermeester bepaald. De leermeester, die heeft voor het zeggen. Die bepaalt wat de leerling moet weten en wat hij mag vergeten. En wat die leerling moet doen, is alleen maar heel goed te luisteren naar de leermeester. Wat hij zegt of wat hij doet. En hij mag ervan uitgaan dat de leermeester het allemaal heel goed weet. Dat hij meer ervaring heeft dan de leerling zelf. En dat hij ook de wijsheid heeft om het aan die leerling over te dragen. Er is alleen één puntje en dat is dat datgene wat de leermeester zegt en wat hij doet met elkaar in overeenstemming moet zijn. En misschien kent u het gezegde van Pater Brugman, die op een gegeven moment zei van let niet op mijn woorden, let wel op mijn woorden, maar let niet op mijn daden. Ik zeg wel iets, maar ik handel er zelf niet altijd naar. Nou, gelukkig was hij daar niet alleen in. Als ik u op de man of vrouw af zou vragen van wie doet dat ook wel eens, dan denk ik dat alle vingers de hoogte in zouden gaan. We hebben het allemaal wel eens dat we het een zeggen en het ander doen. Jezus is daarbij de volmaakte leermeester. Zijn woorden en daden zijn altijd met elkaar in evenwicht. Je zou kunnen zeggen, hij doet wat hij zegt en hij zegt wat hij doet. De volkomen kennis en wijsheid is bij Jezus aanwezig. En hij weet bovendien ook wat elk van zijn leerlingen nodig heeft in elk opzicht van het leven. En ik denk dat het ook niet zo moeilijk is om naar hem als leermeester te luisteren. Ik weet van situaties, en ik heb het een paar keer meegemaakt, waarbij een leermeester, en dan heb ik het dus niet over een docent aan een school, maar iemand die leerlingen op een andere manier heeft. Een leermeester die leerlingen heeft die van alle kanten van de wereld op hem afkomen. Waarom? Omdat die leermeester zo gedreven is en zo goed de zaken weet dat je daar naar kunt luisteren. Als je een concert hoort met een bekende violist of violiste, dan wordt er altijd gezegd, zij of hij heeft gestudeerd bij die en die in Wenen en bij die en die in New York. En ga zo maar door. Leermeesters zijn dan gewoon de vraagbaak voor iedereen. Hij is zo'n grote specialist dat de leerlingen ernaar verlangen om bij hem terecht te komen. En in het buitenland kom je ook tegen dat dan de leerlingen verblijven in het huis van de leermeester. En ze betalen in feite door wat karweitjes te doen in de huishouding of op het land helpen met het oogsten of wat dan ook. En daardoor krijgt die leermeester betaling. Je zou zeggen, het is een soort goeroe. U kent dat woord waarschijnlijk wel. En die leermeester die eist van zijn leerlingen dat ze precies nadoen wat hij hun voordoet. En dat is niet om een slaafs volgen te krijgen, maar om de techniek te leren beheersen en met die techniek te kunnen spelen. U weet wel, als iemand zijn rijbewijs haalt, dan moet hij nog leren rijden, zeggen wij altijd. En zo is het daar ook. Je gaat de basis ga je leren en die basis moet je gebruiken in je leven. Nu is het met Jezus zo dat hij zijn leerlingen niet op dezelfde manier kleedt. Hij zegt niet tegen hen, en nu ga je dat of dat doen, want anders dan zwaait er wat. Nee, Jezus nodigt zijn leerlingen uit met zijn woorden, met zijn daden, maar hij geeft ook aan dat je allemaal je eigen beslissingsbevoegdheid hebt. Als je het niet wilt, dan doe je het niet. Je verdriet Jezus er wel mee, maar je mag die keuze maken. En die keuze is soms heel erg moeilijk. Het tweede is, een leerling staat dus niet boven zijn leermeester, ofwel, een leerling staat onder zijn leermeester. De leerling moet erop vertrouwen dat zijn leermeester hem volkomen en goed leidt. Dat hij het beste weet wat goed voor de leerling is. En dat zich toevertrouwen aan een leermeester is soms heel erg moeilijk. Door allerlei omstandigheden. Soms is het heel moeilijk om jezelf aan iemand toe te vertrouwen, omdat je niet weet of diegene wel betrouwbaar is. Als een vrouw en een man samen door het leven gaan, dan weten ze dat ze op elkaar kunnen bouwen. Dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. En dat hun band heel erg hecht kan worden. Ik hoorde een keer een geval van een bedrijf in het buitenland. En die had 30.000 werknemers. Dan kun je wel stellen dat het een heel groot bedrijf is eigenlijk. En wat moeilijk was bij dat bedrijf, dat was om het juiste poppetje op de juiste plaats te krijgen. En dat niet alleen, maar ook om uit te zoeken wie is nu geschikt voor iets. Wie heeft de roeping om dat of dat te doen? Wie heeft leiderscapaciteit? En daar hadden ze dus een hele mooie oplossing voor gevonden. Ze hadden met het bedrijf en de mensen die ze geschikt achten een overlevingscursus in de jungle gemaakt. En bij die overlevingscursus was één onderdeel waarbij een bepaald persoon geblinddoekt werd en die moest dan over de grond lopen. En degene die hem leidde, die stond voor hem en die zei: je gaat nu 2 stappen naar voren. En degene met de blinddoek op, die dacht: ja, is dat dan wel zo? Ga ik niet direct bij de trappen neer? Nee, doe dat maar. Ga maar 2 stappen naar voren. Maar daar lag een vijver. En degene met een blinddoek op, die wist dat vanuit zijn geheugen. En degene die hem leidde, die zei: nu moet je 1 stap naar rechts doen. En het bleek dat het heel moeilijk was om dat te doen. Want vertrouw je aan iemand toe als hij dat zegt? Weet je zeker dat hij je niet de plas instuurt? Of dat hij je niet laat struikelen over boomwortels? Vroeger op onze jeugdvereniging, dan deden we dat ook wel eens. Hadden we ook zo'n geintje. En dan was het altijd: vertrouw je degene die naast je staat. En dat is een heel goed ding om dat uit te proberen. Want je weet precies wie wel te vertrouwen is en wie niet. Jezus is onze perfecte leidsman. Hij zou ons nooit in een ravijn laten vallen. Hij zou ons altijd bij de hand nemen en ons leiden. Of wij het nu weten of niet. Hij heeft ons altijd bij de hand. En aan zijn hand zijn we altijd veilig. Met gesloten ogen, zoals het lied zegt, mogen we lopen naar het onbekende land. Jezus bewaart ons voor gevaren. Jezus gaat met ons mee. Hoe moeilijk het ook wordt en hoe somber de toekomst ook lijkt, hij heeft ons altijd aan zijn hand. Ons leven is altijd bij hem. Vertrouwen op Jezus, dat is het derde. Hij is de leermeester en de gids in het leven. En dat mag hij ook zijn in alle veranderingen in ons leven. In Hebreeën 11, daar staat dat God aan Noach de ark moet bouwen. En in geloof gehoorzaamt Noach aan die opdracht. Abraham werd geboden om naar een plaats te gaan waar hij nog nooit geweest was. Helemaal vreemd voor hem. En hij pakte zijn boeltje op, verzamelde zijn familie en ging daar naartoe. Als God ons roept om ergens naartoe te gaan, dan mogen wij dat in geloof ook inderdaad doen. Als je uitgaat als evangelist, als zendeling, als pastor of wat dan ook. Als je weet van tevoren dat Jezus je roept, dan mag je gaan in geloof. Als je gaat verhuizen naar een andere plaats omdat daar je kinderen wonen, dan mag je dat doen in geloof. Als je ergens anders een baan krijgt of je gaat studeren in een andere plaats, dan mag je dat doen in geloof. En dan weet je dat Jezus je zal leiden, altijd. Maar ook als je de liefde van je leven ontmoet, mag je met Jezus samen verder gaan. Zelfs wanneer die weg betekent breken met je omgeving. Weten dat je je familie zelden of misschien wel nooit meer zult zien. Als je afscheid moet nemen van de dierbare die zoveel jaar zoveel voor jou betekend heeft. Als je werkzame leven voorbij is en je aan de zijlijn van de maatschappij komt te staan. In al die verandering wil Jezus je leidsman zijn. En dat betekent ook dat je steeds bereid moet zijn om naar hem te luisteren. En dat niet alleen op de momenten dat je het nodig denkt te hebben. Nee, alle dagen van je leven mag je luisteren naar de woorden van Jezus. Hij zegt het in zijn woord. Wanneer u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. Steeds weer te raden gaan bij Jezus. In gebed en woord vragen wat hij van ons wil. En dat is een proces van leren. Je leven lang luisteren om goed te doen. En daarmee komen we aan het volgende punt. En als je goed geluisterd hebt naar het gedeelte wat we als evangelie gelezen hebben, dan schrik je misschien toch wel eventjes. Want het is een harde boodschap die daar staat. Wat wordt er verwacht van iemand die Jezus kent, die naar hem luistert en wil doen wat hij van je vraagt? Wie mij volgt, zo staat er, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn discipel zijn. En de meeste commentatoren zijn het er echt wel over eens dat Jezus echt niet uit is om scheuring binnen een gezin of een familie te maken. En dat is volgens de wet van Mozes eigenlijk ook niet mogelijk. Want er staat toch geschreven: eert uw vader en uw moeder. En dat betekent dat het gezin niet gespleten moet worden door ruzie of door onmin. Integendeel, het gezin en het familieverband is hecht en in heel veel culturen is dat bijna heilig. Maar toch is het niet zo moeilijk om gezinnen te splitsen. Denk maar aan het gezegde: twee geloven op één kussen. Enfin, daar slaapt de duivel tussen, zei men vroeger. Het is nog niet zo lang dat interkerkelijke huwelijken gesloten mogen worden. Of dat iemand aan de ouders vertelde dat hij theologie wou studeren of priester wou worden. En vaak zijn daar heel veel harde woorden over gesproken. Want dat doe je toch niet. Je bent toch een voordeel voor de maatschappij. En we hebben toch als ouders andere plannen met onze kinderen. Dan hoef je toch geen dominee te worden, zeg. Kom nou. Je kunt toch een goede baan krijgen. Wat wil je nou toch? Wat Jezus hier bedoelt is dat als iemand de roepstem van God heeft gehoord, dat die roepstem gevolgd moet worden. Ondanks gezin of familie. Ondanks commentaar van deze of gene. De roepstem van, en dus de gehoorzaamheid aan Christus, is sterker dan de wil van de familie. Wie het toebehoren van Christus niet tot het verlies van zijn familie waard is, is zelf niet waardig om bij Christus te horen. En dat is een harde boodschap. Daar zijn we het niet altijd mee eens. Maar dagelijks worden we er toch mee geconfronteerd. Horen bij Christus betekent offers brengen tot in het persoonlijke vlak. En ik heb er iets van mogen ervaren een paar jaar geleden. Meestal in de zomer heb ik het opzicht over een camping in Zweden. En ik moet u zeggen, dat is een hele leuke baan. En altijd is er een zomerpastor, campingpastor. En vaak is dat iemand die theologie studeert en een stage wil doen. En op dit moment had ik dus een vrouw uit Iran. Heel goed opgeleid. In Iran een eigen zaak, zeer voorspoedige zaak. Man, kinderen, schoonfamilie en een uitstekend leven. Zeker als gelovig moslim. En toch begon het een beetje te kriebelen bij haar op een gegeven moment. Wat moet ik hier nu eigenlijk mee? Waarvoor ben ik eigenlijk op deze aarde gekomen? En langzamerhand brak bij haar het besef door dat dit zo niet door kon gaan. Want dat er een andere roepstem was die haar meer in de kraag greep. En uiteindelijk heeft zij besloten om christen te worden. En toen ze dat eenmaal gedaan had, toen brak letterlijk de hel los. Haar man ging van haar scheiden. Het bedrijf werd haar ontnomen. De kinderen mochten haar niet meer zien. En zelfs haar schoonvader heeft haar letterlijk vervloekt en alles toegewenst wat de mens aan erge dingen kan overkomen. En daarop is ze helemaal in haar eentje gevlucht naar het buitenland. Ze heeft niet veel verteld over hoe ze gereisd is, maar wat ze verteld heeft was dramatisch. Uiteindelijk is ze in Zweden terechtgekomen en is daar heel goed opgevangen, ook door de kerken daar. Daarna is ze theologie gaan studeren en ze was op dat moment dus campingpastor met als taak de zondagse diensten te doen en de gesprekken met de gasten te doen. En ik heb heel veel met haar gesproken die week. Over haar geloofservaringen, over het verdriet wat ze had omdat ze al haar familie kwijt was. Maar ook over haar hoop voor de toekomst, over haar geloof in Jezus Christus. We hebben gesproken over de diensten. Hoe doe je dat? Wat moet je wel en wat moet je niet doen? En het is een bijzondere week geworden. Daarna een week gaat iemand weer weg naar zijn eigen bedoeling. Ik heb later gehoord dat ze die theologische studie afgemaakt heeft en beroepen is. En ik kreeg laatst een hele mooie foto van haar als kersverse predikant in een gemeente daar in de omgeving. En zo heeft zij dus haar weg gevonden. Het is een belevenis die mij heel lang nog zal bijblijven. Hoe ga je daar nou mee om als je dus zo je christendom moet belijden? Als je in een achterafschooltje ergens moet samenkomen. Als je niet het visje achter op je auto mag hebben. Als je niet het kruisje mag dragen als teken dat je bij Jezus hoort. Hoe ga je daarmee om? Dan is het een kwestie dat je God moet bidden om kracht. Wil je dan eigenlijk wel bij Jezus horen? Als je op school verschrikkelijk gepest wordt en iedereen je eigenlijk de grond intrapt, wil je dan wel bij Jezus horen? Is Jezus je dan alles waard? Als je familie je uitspuugt en niets meer met je te maken wil hebben. God geeft ons allemaal de kracht om dat te doen. Maar er is nog één belangrijk puntje. Je kunt nooit alleen volgeling van de Heer zijn. Daar heb je steeds anderen voor nodig. Samen met anderen mag je hem volgen, hem dienen, van hem leren en hem te vereren in de diensten. Geloven doe je niet in je eentje. Dat zou de slogan voor elke gemeente moeten zijn. Geloven doe je niet in je eentje. Daar heb je anderen bij nodig. En juist omdat je anderen nodig hebt, is het zo belangrijk dat je zelf de diensten bijwoont. Niet omdat broeder die of eventueel zuster die voorgaat, maar omdat je zelf behoefte hebt om daar te zijn. Om te willen leren als leerling van Jezus Christus. Om met je medegelovigen de liederen te zingen en op te heffen tot God. Leven volgens de waarden en normen van Jezus is niet makkelijk. Het betekent steeds weer keuzes voor, dat wil zeggen, wat Jezus wel wil en tegen wat Jezus niet wil dat wij doen. In deze samenleving waaruit Christus verdwenen lijkt te zijn, zijn onze daden van liefde, ons tonen van gerechtigheid, kortom ons leven in dienst van de Heer, van groot belang voor deze wereld. En ik denk dat we dat steeds moeten onthouden. Als wij ons gedragen als christen, hem proberen te volgen, van hem willen leren, dan is dat belangrijk voor deze wereld. Het begint misschien klein, maar het heeft grote gevolgen. Discipel worden, daar heb je wedergeboorte voor nodig. Discipel zijn betekent overgave aan de Heer en leven in zijn dienst. Je hele leven. Wilt u ook zo'n discipel worden als u het nog niet bent? U overgeven aan de Heer van het leven? Zeg dan eenvoudig voor uzelf: Heer, kom in mijn hart. Ik wil voor u leven en mij door u laten leiden. Wees een getuige van hem. Vertel deze week iemand van Jezus. En weet voor uzelf: mijn ziel is gelukkig in Jezus. Amen. We gaan samen zingen als antwoord op de overdenking nummer 512. Mij wil de Heiland gebruiken.
Thank you.
Wij gaan samen de Heer danken en voorbeden doen. En na een stil gebed bidden wij hardop het Onze Vader. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij zo van u mogen leren. Dat u onze grote leermeester bent die ons precies kan vertellen hoe wij moeten leven. We danken u dat u uw Zoon Jezus Christus naar deze aarde gezonden hebt. En dat hij een voorbeeld voor iedereen mag zijn. Heer, wij moeten u belijden dat wij zo vaak van u afdwalen. Dat we eigenlijk niet helemaal goed ons leven op orde hebben. Althans niet altijd. Wij bidden u of u ons daarbij wilt helpen. Geef Heer dat wij een getuige mogen zijn. Dat wij een zonnestraal mogen zijn in deze wereld. In ons gezin, in onze buurt, in onze plaats. Heer, daarom willen wij u ook bidden dat u wilt zegenen. Iedereen die met uw woord bezig is om dat te verkondigen of om dat te bestuderen. Wilt u allen geven die in de gemeente werken als vrijwilligers, als beroepskrachten. Heer, geef dat al met al uw koninkrijk gebouwd mag worden. Wij bidden u voor deze wereld. Heer, het gist en het broeit overal. En wij verlangen ernaar dat u terugkomt. Geef vrede in het Midden-Oosten. Geef vrede in Jeruzalem. Help de Israëli om ook te leren wat zij van u gekregen hebben en waar ze verantwoordelijk voor zijn en hoe ze dat ook moeten doen. Heer, wilt u zijn met die oorlogsslachtoffers aan Israëlische en aan Palestijnse kant. Geef ook hen uw zegen. Wilt u zijn met allen die ziek zijn, met allen die gewond zijn, in het ziekenhuis liggen. Heer, waarvan soms niet bekend is wat ze nu precies mankeren. Heer, u bent een grote genezer. U hebt alle levens in uw hand. En u hebt ook alle lichamen in uw hand. Wilt u daar zijn waar men naar u schreeuwt? Geef vrede hier aan allen die worstelen, die strijden. Geef dat overal uw wil volbracht mag worden. Wees met onze bejaarden, onze ouderen die niet meer naar uw bedehuis kunnen opgaan. Wilt u ook hen sterken en kracht geven om hun eenzaamheid te doorstaan? Wilt u alle jongelui zegenen? We danken u dat er zoveel hun examen gehaald hebben, ook hier in deze gemeente. Wilt u ook hen zegenen op de weg die zij verder dienen te gaan? Heer, ook alles wat ons persoonlijk op het hart ligt, willen wij voor uw troon brengen in stilte. En al onze gebeden hier, wilt u die horen en als het kan, verhoren. Hierin, dan mogen wij u ook bidden, het gebed wat Jezus onszelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Wij gaan, voordat wij ons slotlied gaan zingen, eerst collecteren. Want een mens zal niet alleen bij brood leven, maar dat brood is wel belangrijk. En ook het brood van de gemeente is heel belangrijk. En daarom mogen we ook de collectes van harte bij u aanbevelen. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we zingen 517. In onze bundel is het dan Als het leven pijn doet. En daarvan zingen we de coupletten 1 en 2. Dan ontvangen we de zegen van de Heer en zingen we couplet 3 nog tot slot. Maar eerst de collecte. God zegen u in het brengen van uw gaven. Misschien kan de organist een klein voorspelletje spelen. Als het leven veel wil zijn, dan heel is goed. Als de zaten wacht en de vrede roet. Dus in tijd van vragen tegen angst en dood. Blijf jij elke tijd een helper in de nood. Zullen we dan gaan staan om de zegen van de Heer te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Totdat Jezus komt in heerlijkheid. Amen.